Gemeente, de eerste brief van Johannes, waar wij al een aantal weken, maanden naar luisteren, is, zo hebben we gemerkt, een brief vol tegenstellingen. Tussen licht en tussen duisternis. Tussen wandelen in het licht en wandelen in de duisternis. Tegenstelling tussen het ontkennen van je zonde of juist het belijden van je schuld. Tegenstelling tussen het luisteren naar Gods geboden of het ongehoorzaam je eigen zin doen. Tegenstelling tussen haten van je naaste of liefhebben van de broeders. Vorige week ook een hele duidelijke tegenstelling in die versen 15 tot en met 17... tussen de liefde tot de wereld of de liefde des vaders. En vanmorgen weer zo'n tegenstelling. Tussen, ik zeg het maar even heel eenvoudig, ook hopelijk voor de jongens en meisjes om mee te luisteren. Een tegenstelling tussen het luisteren naar de duivel. En mensen die dat doen, die worden in dit gedeelte antichristen genoemd. Of mensen die als christenen luisteren naar de Heilige Geest. Daar gaat het vanmorgen in 1 Johannes 2 om. En het is niet zulke gemakkelijke stof, dat hebben we wel gemerkt bij het lezen. Maar het is wel nodig om er toch naar te luisteren. Want die dwaalleer die dus via die antichristen probeert ook in die gemeente voet aan wal te krijgen. Dat is een enorm gevaar als het gaat om de gemeenschap tussen die mensen en tussen God. En daar ging het nou juist om in de brief van Johannes. Het gaat voortdurend, houdt u dat vast, om dat wonder door het geloof gemeenschap te hebben met de Heere Jezus en via hem met de Vader. Maar als de antichristen waarover dit gedeelte spreekt hun zin krijgen, dan wordt dat allemaal afgebroken. Dan is het nodig om onderwezen te worden, inderdaad, door de Heilige Geest. De Geest van de waarheid, zo heet hij in de Bijbel. En weet u wat dan wel opvallend is? Als je dit soort dingen zo aangekondigd hoort in de inleiding van de preek, dan denk je, nou dan wordt het een hele waarschuwende preek, een hele waarschuwende tekst. Pas op voor dit, pas op voor dat. Maar dat is nou zo typisch. Ik hoor in het gedeelte dat we lazen niet zozeer waarschuwingen en vermaningen, als wel bemoedigingen en zelfs een soort prijzen. Want die mensen aan wie Johannes schrijft hebben blijkbaar door die verlichtende werking van de Heilige Geest die dwaalleraars zelf ook onderkend. En hopelijk mag het dan van ons ook gelden, gemeente, wat van die lezers van die brief gold. Dat er vanmorgen in de prediking gezegd kan worden, gemeente, u bent op de goede weg. Maar mocht dat nou niet zo zijn, dan zal natuurlijk wat we horen preken evengoed een waarschuwing inhouden. Als we dingen horen die we niet bij onszelf herkennen. En dat je toch moet oppassen voor dingen waar je misschien nog nooit erg in gehad hebt. Nou gemeente, waar gaat het dan in die dwaalleer van die antichristen om? Zoals meestal bij dwaalleer gaat het nu ook over het zicht op de Heere Jezus. Wie is de Heere Jezus? Is hij de volkomen zaligmaker aan wie ik mij in tijd en in eeuwigheid kan toevertrouwen? Of is hij iemand die eigenlijk niet bekwaam is om mijn zaligmaker te zijn? Nou, dat is gemeente waar het natuurlijk in ons leven dan ook om moet draaien. Waar de zaak mee staat of valt. Wie is Jezus? En wie is hij voor mij? Nou, laten we dat dan ook maar als thema boven de prediking schrijven. Waar de kerk mee staat of valt. En dan hebben we vanuit onze tekst twee gedachten. Allereerst horen we van de geest van de antichrist. En in de tweede plaats dan draaien we het eigenlijk om. Het antigif van de geest met een hoofdletter. De Heilige Geest. Dus als wij nadenken over waar de kerk mee staat of valt. Twee gedachten. De geest van de antichrist. En het antigif van de geest. En gemeente, onze tekst begint met twee termen. Die zo'n beetje de toon zetten voor wat Johannes aan het eind van dit hoofdstuk heeft te schrijven. U hoort om te beginnen weer die aanspraak die hij al eerder gebruikt heeft. Kinderkens. Je hoort daarin de bewogenheid van Johannes met de mensen die hij aanspreekt. Ook de betrokkenheid, hij kent ze allemaal, hij mag ze ook onder zijn geestelijke kinderen rekenen. Maar je hoort ook wel de ernst van wat hij nou weer gaat schrijven. Kinderkens, luister eens goed. Want ik heb jullie als geestelijke vader het een en ander te zeggen. En in de tweede plaats, dat is in datzelfde 18e vers, ook een term die ons bij de zaak bepaalt waar het hier om gaat. De laatste uren. Eigenlijk een unieke uitdrukking. Dat staat verder nergens zo in het Nieuwe Testament. Maar we kunnen op de klank af wel ongeveer aanvoelen waar het over gaat. Want wij kennen uit andere Bijbelboeken wel de term de laatste dagen. En de catechisanten weten het toch wel. Want dat bespreken we wel eens op catechisatie. Dat je dan niet alleen moet denken aan dat allerlaatste stukje van de wereldgeschiedenis, pakweg 5 jaar voor de wederkomst of zo, als de dingen zich echt helemaal zullen gaan toespitsen. Nee, maar de laatste dagen en de laatste uren. Johannes zegt het ook al, daar zitten wij ook al in, beste lezers. Want dat is eigenlijk een uitdrukking die gaat over heel die periode tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Nog iets beter gezegd, vanaf het moment dat de Heer Jezus zijn werk is komen doen en dat werk voltooid heeft en hij is weer teruggegaan naar de hemel en de Heilige Geest is nu bezig om dat werk van Christus toe te passen, vanaf dat moment tot aan de wederkomst op de wolken. In die periode dat er geen nieuwe heilsfeiten meer komen, want dan gebeurt er eigenlijk niks opzienbarends meer. Het is alleen een zaak nog van oogsten, van inzamelen, van mensen toebrengen tot de gemeente die zalig wordt. In die tijd leven we, zegt Johannes. En dat zeggen wij dan ook. En weet u wat nou zo opvallend is, dat het nou niet alleen maar voor de Heilige Geest de laatste fase is, maar voor de boze geest, voor de Satan ook. En als het nou gaat over de wederkomst, het heenleven naar het moment dat Jezus terugkomt, ja, dan hebben wij soms het gevoel, wat duurt dat lang? Daar wacht de kerk al bijna 2000 jaar op. Maar u moet beseffen, gemeente, dat de duivel er heel anders over denkt. Van de duivel geldt, wat we ergens in Openbaring 12 lezen, hij weet dat hij nog een kleine tijd heeft. En als er dus mensen zijn in ons midden die daar helemaal niet bij leven en die ook niet geloven in een spoedige wederkomst van de Heer Jezus, de duivel gelooft het wel en hij siddert. Ik sprak van de week nog een man bij wie dat ook heel sterk leeft. En dat maakt je toch ook wel eens beschaamd. Het was iemand uit Rusland. Ik was bij een bijeenkomst waar wat Russische evangelisten waren. De man nam afscheid in een toespraak. Hij zegt, weet u waar we elkaar terug zullen zien? Waarschijnlijk niet hier op aarde, zei hij. En dat kwam niet omdat hij verwachtte spoedig te zullen sterven, maar dat kwam omdat die man zo leefde bij de wederkomst van de Heere Jezus. Ik denk dat is zeldzaam. Die man neemt afscheid en hij zegt: mensen, we zullen elkaar waarschijnlijk niet meer hier terugzien. Want voor die tijd zal de Heere Jezus er al wel zijn. Nou, zalig als je dat ook echt zo mag beleven. Maar die duivel, die dus nog probeert kapot te maken wat hij kapot kan maken, die is dus in die laatste uren, zijn laatste uur is ook al geslagen, nog op allerlei manieren bezig om de kerk aan te vallen. Hij heeft daar allerlei pijlen voor op zijn boog. Hij kan het wapen van de verleiding inzetten. Hij kan het wapen van de vervolging inzetten. Maar als nou straks de Heere Jezus terugkomt, gemeente, vlak voordat het zover zal zijn, dan zal hij nog een laatste troef uitspelen. En daar spreekt Johannes in vers 18 van. Dat heeft hij blijkbaar al eerder met die mensen besproken, want hij zegt: gelijk gij gehoord hebt dat er een moment komt dat de antichrist komt. En wat is de antichrist, kinderen? Dat zal iemand wezen die tegen het eind van de wereldgeschiedenis zich presenteert als een soort redder van de mensheid, die ook zich voordoet als iemand die heel de wereld beheerst en bestuurt, en die zich eigenlijk in de plaats stelt van de Heere Jezus, want hij bestuurt de wereld en hij redt mensen van het verderf. En daarom heet hij ook antichrist. Dat betekent voor ons gevoel misschien iemand die tegen Christus is. Maar het oorspronkelijke Grieks betekent eigenlijk in plaats van. Anti betekent in plaats van. Iemand die uit de gedachten van de mensen de Heere Jezus zal wegschuiven en zegt: jullie moeten op mij letten. Jullie moeten het van mij verwachten. Ik ben uw heil. Ik ben uw Messias. Ik ben uw leider. En volgens de gedeelten in het Nieuwe Testament die daarover spreken, lees onder andere Openbaring 13, zal dat werk van de antichrist ook heel veel effect hebben. Massaal zullen mensen het van hem verwachten, uitgezonderd degenen van wie de namen geschreven staan in het boek des levens. Nou is dat trouwens niet alleen maar een zaak van het allerlaatste stukje, ik zei dat al. Voordat de antichrist komt, komen er voorlopers van de antichrist. En dat is iets waar ze in de tijd van Johannes al ervaring mee hadden, gemeente. Want kijk eens, de antichristelijke macht van het Romeinse Rijk heeft Johannes aan de lijve ondervonden. Dat hele systeem van Rome dat hem uiteindelijk op Patmos heeft gebracht en dat zoveel verwoest heeft in de gemeentes, mensen voor de leeuwen heeft laten werpen. Daarin zit ook die geest van de antichrist. Net zo goed als al die systemen die de geschiedenis daarna gekend heeft. Het systeem van de Romeinse kerk in de 16e eeuw en daarna. Het systeem van het nazisme in Duitsland en van het communisme, dat momenteel nog steeds bloeit in Noord-Korea bijvoorbeeld. Systemen waarin de geest van de antichrist huist. En we zien er ook iets van in de oprukkende islam. Daar wordt ook een heil, zaligheid, verwachting aangeboden, maar buiten de persoon van de Heere Jezus om. Maar gemeente, dat zit hem niet alleen maar in systemen. De geest van de antichrist komt ook van tijd tot tijd openbaar in mensen van vlees en bloed. Antichristen. En je zou ze zomaar uit de geschiedenisboeken kunnen ophalen. Nero. Maar ook Hitler. Je kan aan verschillende pausen denken, die in de tijd van Luther van Rome een pornocratie maakten. Zo noemden ze het in die tijd. zoveel ontucht en goddeloosheid. Je kan denken aan een man als Stalin, een dictator als Mao, maar ook aan de familie Kim die nog steeds dood en verderf in Noord-Korea zaait. Nou, ik zei al, Johannes wist daar ook al van en wij moeten daar dus ook in onze dagen steeds weer op letten. De geest van de antichrist is nu al werkzaam en zal alleen maar toenemen naarmate de tijd vordert. En daarom dat advies, gemeente, wat we elkaar vaker geven. Leest u uw Bijbel en leest u uw krant en leest u die twee naast elkaar en houdt u in de gaten hoe ver we zijn. Hou uw ogen open, ook voor antichristelijke politiek. Want die is er ook, ook in ons land. Pogingen om de Heere Jezus uit te bannen uit de samenleving. En dat we het verwachten van de mens. Maar gemeente, dat is eigenlijk niet eens het onderwerp waar we het vandaag speciaal over moeten hebben. Het is wel goed om daar even op in te gaan. Omdat dat zo'n actuele ontwikkeling is. Die antichristelijke macht die van buitenaf op ons aankomt. En waarvan je ziet dat dat langzaam maar zeker ook de hele samenleving vergiftigt. Mensen die in hun gedachten ook omgeturnd worden. En die ook dingen gaan denken die 30 jaar geleden nog niemand in Nederland dacht. Let u daar nou ook eens op. En de kinderen ook, de jonge mensen ook. Echt in de jaren 70 was er geen sterveling te vinden die zei het is normaal dat homo's trouwen en kinderen adopteren en dat er euthanasie is enzovoort. Nu vindt 90% dat normaal. Maar daar zit wat achter, gemeente. Want het is niet normaal dat dat binnen zo'n korte tijd zo massaal geaccepteerd wordt. De geest van de antichrist. Maar in onze tekst is er nog wat anders aan de hand. Daar gaat het niet over die machten die van buitenaf op die gemeente afkomen. Maar als ik in vers 19 goed lees, dan zijn er ook mensen geweest die eerst in die gemeente hebben gezeten en vervolgens als logenaars van de Heere Jezus openbaar gekomen zijn. En dat is natuurlijk wel minstens zo erg, gemeente. Dwaalleraars die inmiddels vertrokken zijn en van wie het niet eens nodig is dat Johannes de namen noemt, want iedereen die zijn brief leest, die kent ze wel. Eerst hadden we ze in huis, eerst hadden ze ook nog wel een positie in de gemeente en nu zijn ze uit ons uitgegaan. Een zaak trouwens die je niet één op één moet vergelijken met als mensen vandaag de dag van kerk veranderen of de kerk verlaten om een andere gemeente te zoeken. Er zijn heel veel redenen waarom mensen menen van kerk te kunnen veranderen. Maar in dit geval is het de ergst denkbare reden. Namelijk dat mensen zich zo stoten aan de verkondiging van de Heere Jezus en zich zo onbehagelijk gaan voelen in een gemeente waarin die gemeenschap met de Heere Jezus voorop staat en de gemeenschap met elkaar beoefend wordt. Ze houden het er niet uit. Ze komen daarom ook vanzelf openbaar en ze gaan weg. Want ze hebben helemaal niets persoonlijk met die levende Christus en met zijn genade. En wat zijn dat dan precies voor mensen geweest, dominee? Want er zijn allerlei soorten dwaalleraars. Wat zijn dat voor types geweest die Johannes hier nou bedoelt? Nou, even heel kort. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de dwaling van de gnostiek. Hele oude dwaling waar ze in de vroege kerk heel veel last van hebben gehad. Dat is echt een plaag geweest in de eerste tijd na de apostelen. Waarbij mensen dachten dat er een verschil was tussen de hemelse Christus en de aardse Jezus. Eigenlijk twee verschillende personen die wel een tijdje aan elkaar verbonden geweest zijn. Grofweg van de doop in de Jordaan tot aan Goede Vrijdag trokken die twee samen op. Maar vlak voordat het kruis in zicht komt, verlaat die hemelse Christus die aardse Jezus. En wat gebeurt er? Dan wordt er alleen maar een gewoon mens aan het kruis geslagen. Daar sterft een gewoon mens, die wordt in het graf gelegd. En gemeente, kan zo iemand u zalig maken? Zou dat een geschikte borg van zondaren zijn, die niet meer is dan u en ik zijn? Gewoon sterveling, gewoon mensenkind. Zou zo iemand de last van de toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht kunnen verdragen? Laat staan om het weg te dragen. Nee, dat kan niet. Zo iemand kan geen geschikte zaligmaker zijn. Als je een Jezus predikt die alleen maar een mens is, als die aan het kruis hangt, dan kan die mijn schuld er niet bij hebben. En dan kan die mij ook niet met God verzoenen. Dan kan ik niet door hem tot de Vader gaan. En vandaar, gemeente, dat er van die dwaling in vers 22 wordt gezegd: wie de antichrist is, de leugenaar, wie is de leugenaar dan die loogt dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist die de Vader en de Zoon loogt. Dat wil dus zeggen, als je zo'n verwrongen visie hebt op de Zoon, op de Heer Jezus, dan kan hij ook geen middelaar tussen jou en de Vader zijn. Dan raak je Jezus niet alleen kwijt, dan raak je de Vader ook kwijt. Nou, misschien dat er iemand is die zegt: dominee, dat is natuurlijk voor die mensen in die tijd een hele actuele waarschuwing geweest en een hele actuele zaak om daar nou eens even over te praten. Ze hebben die mensen persoonlijk gekend. Ze waren in hun eigen gemeente lid. En later kwamen ze als dwaalleraars openbaar. Goed dat Johannes er nog even over gaat schrijven. Maar ja, dit zijn dwalingen. Daar heb ik nog nooit iemand in de Bethelkerk over horen praten. Dat gelooft niemand hier. Trouwens, ik heb daar ook verder nog nooit iemand in onze tijd over horen spreken. Op deze manier. Is dat niet een beetje ouderwets? En dus, wat moet je met zo'n tekst als je daarover in 2013 wilt preken? Ja, maar gemeente, er zijn vandaag natuurlijk nog wel meer dwaalleraars van wie het mij toch wel opvalt, als je daar nou eens over nadenkt, dat het altijd toch weer blijft cirkelen om dezelfde zaak. Ze willen toch een andere voorstelling geven van de Heere Jezus en altijd draait het erop uit dat hij toch weer wordt teruggebracht tot de proporties van een gewoon mens. Of u nu mensen ontmoet op uw werk die zeggen: nou, voor mij is de Heere Jezus gewoon een soort leiderfiguur van een wereldgodsdienst. Die heeft net zulke interessante dingen gezegd als Mohammed en Boeddha. Dan heeft u ook al zo iemand te pakken. Of als u iemand tegenkomt die zegt: ja, voor mij is die natuurlijk wel de zaligmaker, maar dat betekent voor mij eigenlijk dat ik alleen maar kijk hoe hij geleefd heeft en zo moet ik ook leven. Hij heeft laten zien wat het betekent om echt mens te zijn. Zo moet de mens leven, zoals Jezus leefde. En dat probeer ik op mijn eigen manier ook te doen. En dat is mijn geloof. En zo kun je nog even doorgaan, gemeente. Maar elke keer toch op hetzelfde aanbeeld slaan. Jezus niet zien als de Zoon van God. Niet de Christus. Met alles wat daarbij komt kijken. God en mens in één persoon. Om God en mens met elkaar te kunnen verzoenen. Nee, hij is eigenlijk iemand die net zo groot is als ik. Maar zo kan die geen borg zijn, gemeente. En om het nog iets dichter bij huis te halen. Het kan zijn dat u zegt: dominee, daar ben ik het helemaal mee eens. Natuurlijk, zo moeten we onze belijdenis ook zuiver houden. Wij moeten de Heere Jezus blijven belijden als Zoon van God en Zoon des mensen. En alles moest hij in huis hebben wat zondag 5 en 6 van hem vertellen, om een geschikte middelaar te zijn. Maar gemeente, dat is nog niet voldoende, hoor. Nou zijn we nog niet tevreden vanmorgen. Het kan zijn dat u de dwaling wel onderkent en zegt, dat klopt niet, dat wijzen we af. We moeten blijven bij het woord, blijven bij de catechismus. Maar dan bent u er nog niet. Want dan wil ik graag weten hoe het met uw hart is. Datgene wat daar nou staat over Jezus is de Christus. Hè? Daar staat of valt het mee? Als je dat logent, ga je verloren. Als je dat beleidt, word je behouden. Maar hoe diep zit die belijdenis bij u? Bij jou? Zit dat in je hoofd? Of zit het in je hart? Want als je nou een naambelijder zou zijn, die dat wel met zijn mond napraat, maar hij leeft er niet uit. Hij ondervindt ook niet de kracht daarvan, dat er een middelaar is aan wie ik me kan overgeven voor de tijd en voor de eeuwigheid. Gemeente, dan ben je net zo ver als de dwaalleraars, dan ben je ook nog een verloren mens. En zo ziet u dat die bemoedigende teksten uit ons gedeelte toch ook wel weer oproepen tot zelfonderzoek. Ik moest denken aan wat Paulus in de Romeinenbrief schrijft. Het is niet alles Israël wat Israël genaamd wordt. En dat zit trouwens ook al in die tekst waar we net al even naar keken, vers 19. Is u opgevallen hoe vaker in die tekst dat woordje uit genoemd wordt? Ze zijn uit ons uitgegaan, maar ze waren uit ons niet. Daar staat een woordje uit. Dat is eigenlijk een woord dat slaat op familie. Iemand die uit ons is, die is familie van ons. Komt uit onze geestelijke familie. Maar er zijn kennelijk ook mensen die wel een tijdje lid van die gemeente geweest zijn, maar die waren niet van de geestelijke familie. Want ze kenden niet het werk van Gods geest. Gemeente, dat zijn toch wel ernstige onderscheidingen. En u weet het toch wel. Niet het lidmaatschap van de gemeente maakt zalig. Maar die gemeenschap door de geest, dat maakt zalig. Die geest die mij moet gaan opzoeken in mijn kerkbank. Die geest die mij moet gaan wakker schudden uit mijn doodslaap. Die geest die mijn ogen moet openen. Niet alleen voor wat er in de krant staat. En niet alleen voor wat er buiten mij omgebeurt in de samenleving. Maar ook van wat er allemaal in mij gebeurt. Wat er aan zonde in me huist, wat er aan schuld opgebouwd is bij de hemel. En dat ik met God verzoend moet worden. En dat ik bekeerd moet worden. En dat ik moet sterven om God te ontmoeten en dan moet ik een borg hebben. Gemeente, dat moet die geest werken. Om zo plaats te maken voor hem met wie je dan gemeenschap mag krijgen. De Heere Jezus. De geest is het die me in hem gaat inlijven. En die ervoor zorgt dat hij niet alleen noodzakelijk, gepast en genoegzaam, maar ook dierbaar wordt. Gemeente, ter afsluiting van ons eerste punt, daar gaat het nou in ons leven om. Gemeenschap met Christus door de geest en putten uit zijn volbrachte werk. En we vragen het ons af. Kennen we dat leven? Komt dat ook openbaar in de vruchten die 1 Johannes ons al heeft voorgehouden? En wordt dat leven ook onderhouden als u onder vier ogen met de Heere Jezus bent in uw binnenkamer? En dat woord van de Heere Jezus, is dat uw voedsel geworden? Uw eten en uw drinken. Gemeente, dat zijn natuurlijk noodzakelijke vragen. Omdat je ook in dit gedeelte weer merkt wat we al eerder hebben gezegd. Het is of. Eén van beiden. Er loopt een scheidslijn. En meelopers in de gemeente gaan een keer onderuit. Naamchristenen in de gemeente gaan als ze dat blijven verloren. Nee, een levende band is nodig aan een levende Christus. Dat geeft deel aan hem en aan al zijn weldaden. En ik nodig u uit om nog eens even te letten op die mensen die Johannes dan in het vizier heeft als hij deze brief schrijft. Die mensen die hij kent van de tijd toen hij ook nog in Efeze werkte en in de omstreken mocht preken voordat hij verbannen werd. Hij weet iets van die mensen. Daarom mag hij ze niet alleen maar bemoedigen, maar zelfs gaan prijzen. Mensen, jullie zitten op de goede weg. Ik hoef jullie niet te waarschuwen voor gevaren die je over het hoofd ziet. Ik hoef jullie ogen niet te openen, want jullie hebben op de juiste manier gehandeld met die dwaalleraars. En dat komt bijvoorbeeld door wat hier staat in vers 21. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet weet, maar omdat u de waarheid weet. Vers 27. Daarom hebt u niet van nodig dat iemand u leert, want u weet dat. U heeft dat door. U onderkent het gevaar. Zelfs zover, en dat was die andere kerntekst van vanmorgen, vers 20, dat Johannes tegen deze mensen kan zeggen: gij weet alle dingen. Dat betekent niet, kinderen, dat die mensen die de brief lezen al wetend zijn, want dat is alleen God. Nee, maar ze hebben het hele evangelie van de Heere Jezus gehoord en begrepen en geloofd en omhelst. En daarom hebben ze het door als iemand in hun gemeente gaat zeggen: het is anders. Jezus is niet de Christus zoals Johannes hem heeft gepredikt. Nou, dat heeft dus ook te maken, gemeente, met kennis. En daar mogen we elkaar toch ook wel weer aanvuren vanmorgen. Zouden ze dat nou van ons ook kunnen zeggen? Als Johannes vandaag een brief zou schrijven aan de gemeente van Sliedrecht-Bethel. En dat hij dan tegen ons ook zou kunnen zeggen: gemeente van Sliedrecht, gij weet alle dingen. Gij hebt niet van nodig dat iemand u leren. Want u leest zelf in uw Bijbel. U leest zelf de nodige stichtelijke lectuur om bij te blijven, om uw tijd te verstaan. U bent doorwrocht in de leer die naar de godzaligheid is. Dat laat u niet aan de dominee en de ouderlingen over. Nee, u verstaat daarin uw eigen verantwoordelijkheid. Ook omdat u kinderen moet opvoeden. En u weet hoe ernstig de tijd is. Dus u neemt daar ook de tijd voor om die kinderen gedegen te kunnen zeggen waar het op staat. En om ook de gevaren van vandaag te kunnen doorzien. Gemeent, u weet alle dingen. Nou, zou Johannes dat van ons kunnen zeggen? We houden het positief vanmorgen. Maar mocht u op dit moment toch een beetje zich gaan schamen en denken: nou, misschien zou ik dan wel wat weinig kennis hebben. Misschien zou ik dan wel vaak met mijn mond vol tanden staan als mijn kinderen vragen: moeder, hoe zit het nou met die kinderdoop? Vader, waarom werken we niet op zondag? En waarom doen we allerlei dingen niet die mensen om ons heen wel doen? Waarom is het zo belangrijk, vader, dat er altijd over de Heilige Geest gepreekt wordt in de gemeente? En dat voortdurend weer ook over die leiding van die geest in je leven wordt gepreekt. En kun je daar zelf ook nog wat van vertellen, vader? Hoe dat dan bij u gegaan is en waarom dat dan zo is? Gemeente, laten we dat ook meenemen als iets om onszelf te onderzoeken. Er staat een hele ernstige waarschuwing in de Bijbel die het heeft over het verloren gaan van een heel volk wegens gebrek aan kennis. Mijn volk wordt uitgeroeid, zegt Hosea, omdat het geen kennis heeft. Maar dan dus wel kennis die verder gaat dan alleen maar wat uit je hoofd kennen. Dat staat toch in vers 20 ook heel duidelijk. Wat voor soort kennis dat is, waardoor de dwaalleraars door de mand gevallen zijn. Dat was allemaal vrucht van een bepaalde zalving. De zalving van de heilige. Nou, dat is dan de Heilige Geest. Die bij de Heere Jezus vandaan komt. De Heilige, dan denken we speciaal aan de Heere Jezus. En die wordt dan uitgestort op die mensen in die gemeente. Ze worden er ook mee gezalfd. En door die geest wordt alles anders. Ook hun ogen gaan open. En ze gaan dingen doorzien. Gemeente, dat is ook een gedachte om vanmorgen mee te nemen. En die ik ook wel in de richting van onbekeerden wil uitspreken. Eerlijk waar, u houdt dat misschien niet voor mogelijk, zolang u dat zelf niet kent. Maar als u te maken krijgt met het persoonlijke toepassende werk van de Heilige Geest en uw ogen gaan open, dan ziet u de wereld, dan ziet u de kerk, dan ziet u uzelf, dan ziet u de Heere Jezus totaal in een ander licht. Echt waar. Ik heb het ook al veel gehoord van mensen die dat meegemaakt hebben, die al jarenlang in de kerk zaten en dachten van alles te weten. Maar zolang het alleen in het verstand zat, zagen ze dingen toch niet in een juist perspectief. En dat hebben ze pas later zelf ingezien. Maar als ik u dat nou vertel, gemeente, dan moet dat iemand die onbekeerd is voorzichtig maken. Het kan dus zijn dat je denkt iets te weten, ook over geestelijke dingen, over prediking, over de leiding van de Heilige Geest. Terwijl als je er werkelijk mee te maken zou krijgen, je achteraf misschien zou zeggen, ik heb het helemaal verkeerd gezien. Maar ik heb allerlei mensen er wel mee aangestoken. Ik heb wel mijn mening gegeven over van alles en nog wat. Tot en met de avondmaalgangers toe had ik een mening over. En nou zie ik het. En dan moet ik toch bepaalde dingen anders zeggen en anders zien. Onderschat dat niet, gemeente, wat dat met de mens doet als die de zalving van de Heilige krijgt. Dan pas geldt, gij weet alle dingen en voor die tijd niet. Verstandelijk misschien wel, maar toch niet goed. En dat is nou iets wat die mensen die Johannes aanschrijft tot zulke gelukkige mensen maakt. Zij hebben die zalving ontvangen. Mag ik het met de woorden uit het evangelie van Johannes zeggen? Die geest der waarheid die heeft in hun leven gedaan wat de Heere Jezus ervan beloofd had. In al de waarheid leiden, dingen bekendmaken die een mens je niet kan leren. Zelfs iemand die je dat probeert vanaf de preekstoel duidelijk te maken, maar dat kan niet. Die geest verlicht het verstand en doet de nevels opklaren. Nou, dan wordt het waar, vers 20. Gij weet alle dingen. Maar nou misschien dat iemand zegt, dominee, nog wel even een belangrijke vraag. Want hoe geeft de geest dan zulke kennis? Hoe doet hij dat dan? Onderwijs geven, zodat de mens werkelijk verlicht wordt. En niet alleen maar de dwaalleer doorkrijgt. Maar juist dat belangrijkste, dat hij de Heere Jezus mag gaan zien. En mag gaan kennen. Omdat hij zichzelf ook als zondaar ging zien. En dat hij als een bedelaar ging leven. Hoe kom je er allemaal aan? Nou, dat zegt Johannes erbij, gemeente. Want die geest werkt dus niet rechtstreeks. Dat is altijd weer iets om voor te waarschuwen. Geestdrijverij. Mensen die bij het zogenaamd inwendig licht leven. Komt ze af en toe wel eens tegen, ook in de Alblasterwaard. Mensen die zo'n nauw contact met de Heilige Geest hebben. Dat ze als het ware heel de dag toegesproken worden. Buiten de Bijbel om. Gemeente, dat is geestdrijverij. Johannes koppelt twee zaken heel sterk aan elkaar. En dat moeten wij ook vasthouden. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En zo is het. En dat lees ik in dit gedeelte ook als ik op vers 24 let. Hoe heeft de Heilige Geest die mensen nou geestelijke kennis gegeven? En dat lees je dus in vers 24. Dat ging via wat ze gehoord hebben. Wat ze van de beginnen gehoord hebben. Wat ik jullie zelf gepreekt heb toen ik nog in Efeze stond, zegt Johannes. En wat ik jullie voortdurend geschreven heb. En waar jullie nou bij moeten blijven. Dat gepredikte woord. Dat evangelie. Waaraan je je toevertrouwd hebt. Dat is het antwoord gemeend op die vraag. Hoe gaat het? Hoe krijg je het? Wilt u geestelijk kennis krijgen? Lees dan biddend om de geest het woord. Wilt u groeien in het geloof? Luister biddend naar het preken van het woord. Verwacht veel van de bediening van het woord. Kom hier in de kerk, jongelui, met verwachting. Heren, wat heeft u vandaag voor mij te zeggen? Laat ik hier niet zitten alsof ik hier mijn tijd uit moet zitten. Maar u spreekt toch gewis tot elk die voor u leeft. En wees dan niet teleurgesteld als er weer wordt verwezen naar dat oude woord, gemeente. Misschien wel teleurstellend voor deze of gene. Want dat is een van de actuele dwalingen ook van dit moment. Dat loskoppelen van de geest en het woord. En dan krijg je rare dingen. Dan krijg je mensen die ook alleen maar aandacht nog hebben voor aparte dingen. Voor geestesgaven. En over de vruchten van de geest hoor je ze niet zo. Over een second blessing. Er moet wat extra's bovenop het gewone geloof gegeven worden. Of de gedachte dat leven door de geest wat extra's is boven het leven uit de verdiensten van de Heere Jezus. Maar dat is een dwaling, gemeente. Het woord valt helaas veel vanmorgen, maar het is ook weer een dwaling. Kijk, als een mens van de Heilige Geest bediend wordt, dan lees ik in vers 20, hij is de zalving van de Heilige. De Geest is de Geest van Christus. En hoe herken je in Sliedrecht de meest geestelijke mensen van het dorp? Dat zijn die mensen die het meest verkeren aan de voeten van Christus. Mensen die leven aan de voet van het kruis, daar wil de Heilige Geest ze hebben. Mensen die daar niet maar eventjes blijven dralen om vervolgens hard weg te rennen en het van andere dingen dan het bloed van Christus te verwachten. Nee, je blijft daar. Daar kom je, daar blijf je, daar sterf je. Want daar, tot op het laatste moment van je leven, moet je het hebben van dat bloed dat gestort is. Door hem die de Christus is. Zo krijgt u een stabiel geestelijk leven, gemeente, als u dat mag beoefenen. Onder leiding van de geest bij de Heere Jezus schuilen en daar blijven. En dan met verlichte ogen des verstands, omdat u het woord zo dicht bij u houdt, dwalingen onderkennen en de waarheid lief krijgen. Dat geeft ook een blij leven. Tot slot, want vers 25 zegt er nog één ding bij. Mensen die zo in het leven komen te staan, die door de Heere Jezus opgezocht zijn en hij gaf hen zijn geest en toen werd het leven helemaal anders. Ja, ook het perspectief van het leven werd anders. Want toen gaf hij er een belofte bij. Dit is de belofte die hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven. En gemeente, dat is dan uiteindelijk toch wel het heerlijkste van dat leven. Het is een strijdend leven. Een leven waarbij je steeds op je hoede moet zijn en moet bidden, Heere, verlicht mij, bedien mij, houd mij staande. Maar het is geen hopeloos leven. Leven met uitzicht. Ja, ook als ik midden in de strijd ben en als ik voel in al die antichristelijke machten en krachten is de duivel zelf bezig om me van het spoor af te trekken. Maar dan mag je wel eens boven dat strijdgewoel uitzien, onder andere via het slot van 1 Johannes 2 en weten maar het ligt vast in hem. Hij leidt heen naar zijn toekomst, het eeuwige leven. En daarom komt een moment, dan zal mijn wrevele vijand beven. En als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven. En dit weet ik vast, zegt Gods kind. God zal mij nooit begeven. Dus niets maakt mijn ziel vervaard. Amen.